De wilde eend, die ken je wel. En hun kenmerkende gekwaak is ook niet te missen. Maar steeds vaker hoor je in groepen eenden ook een ander geluid. Een kort, laag en grappig nasaal kraakgeluid. Dat is het geluid van de krakeend. Een soort die sterk in aantal toeneemt. En in november zijn ze vanwege de balts extra actief. Paul, als ik het woord eend hoor, denk ik aan één ultieme pechvogelwoord. Donald Duck.
Klopt.
Jij ook?
Ja, zeker. Het is ook de bekendste eend van Nederland natuurlijk. Dankzij de strip Donald Duck natuurlijk kent bijna iedereen gewoon een eend. Dat lijkt me logisch.
Is het eigenlijk een eend?
Het is een echte, hartstikke echte wilde eend. Ja, zeker.
Echt een woord, hè? Ja, wilde eend. Ja,
nee, absoluut.
Maar goed, we hebben het over het krakeend.
We hebben het nu over de krakeend. Ja, en het eendengeluid, dat is natuurlijk bekend. Zeker ook tegenwoordig van ringtones. Mensen hebben snaterende eenden op de telefoon als geluid. En dat is natuurlijk superleuk. Maar de krakeend, dat is een andere soort. Die was in de vorige eeuw nog best wel zeldzaam. Sterker nog, ik weet nog dat ik als 12-jarig jongetje met mijn ouders naar Vlieland ging op vakantie. En toen keek ik al naar vogels. En ik fietste daar langs een fietspad en op een gegeven moment kwam ik bij een plasje en ik zie een eend zwemmen en die had ik nog nooit gezien. Maar opmerkelijk is dat die krakeend deze eeuw enorm is toegenomen. Sterker nog, een beetje stadsvijver zie je ze nu zwemmen. Onervaren vogelaar houdt ze niet 1, 2, 3 uit elkaar. Maar
in ieder geval voor ons reden om over de krakeend te praten. Omdat absoluut. Die tegenwoordig in iedere vijver zit.
Ja.
Mooi, dan gaan we eens even lekker naar buiten om te luisteren naar de krakeend.
Roots presenteert Notenkrakers.
De vogels fluiten buiten, wil je weten wie ze zijn? Kom en luister naar Notenkrakers.
Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. En tijdens deze reis door de vogelwereld is er ook altijd de Roots-redacteur Paul Beur aanwezig, die bijna alles over vogels weet. En dan mag je nu weer gaan bewijzen, Paul, want ik heb natuurlijk weer een mooie vraag voor je. Kun je het verschil eens uitleggen tussen het geluid van de wilde eend en de krakeend?
Ja, het is zo dat je hoort vaak eenden snateren. Dat is het meest bekende geluid. Maar ik denk dat heel veel mensen niet weten dat het het vrouwtje van de wilde eend is die snatert. En niet het mannetje.
Oh, nou, dat wist ik ook niet.
Dat mannetje maakt eigenlijk een onopvallend, beetje raspend geluidje. Alleen wat je dus wel, zeker in deze tijd al een beetje hoort. Als je nu langs een sloot wandelt of door een park. Dan hoor je vaak een wat meer fluitend geluid. En dat is dus wat het mannetje maakt als hij een beetje avances wil maken met het vrouwtje. Het begint eigenlijk al een beetje in deze tijd dat ze paren gaan vormen.
Mm-hmm.
Maar het grappige is dat bij die krakeend is het dus juist het mannetje. Wat dat krak, 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 dat geluidje maakt. Wat het is korter dan bij een wilde eend. En als je een beetje opgeoefend bent, dan hoor je echt heel duidelijk het verschil. En dan zal ik de verwarring nog wat groter maken. Dat bij dat fluitende geluid, dat maakt het krakeend mannetje ook. En het vrouwtje van de krakeend maakt veel minder geluid, veel minder onopvallend. Maar als ze geluid maakt, doet ze dat harder dan het vrouwtje wilde eend.
Okay.
En het lijkt wel een beetje op het gesnater. Maar echt veel en veel harder.
Ik moet nog een beetje oefenen, denk ik. Maar het
is best wel verwarrend. Maar houd gewoon in je gedachten dat het mannetje van de wilde eend snatert niet. Het vrouwtje wel. En bij de krakeend is het precies andersom.
Ik ga het proberen te onthouden. En nog even iets anders. Hè? Want je had het net over dat ze ook in vijvers zitten. In stadsparken, noem maar op. Dan doe ik me denken aan mijn jeugd. Ging ik natuurlijk als kindje een brood voeren. En de wilde eenden. Zaten volgens mij toen geen krakeenden tussen.
Ik ook.
Maar komen ze ook gewoon, als ik nu brood ga strooien met mijn kinderen bijvoorbeeld. Komen ze dan komen er een krakeendje op af?
Nee, dat is nou juist grappige. Het is ook een heel groot verschil. Trouwens heel geinig. Ik ben geboren tussen de Heenpark in Amstelveen. En daar heb je heel veel waterpartijen met heel veel eenden. En mijn moeder ging al met mij wandelen toen ik nog een baby was. Mm-hmm. En dat weet ik nog. Misschien ben ik daardoor ook wel vogelaar geworden.
Moet
denk
wel.
Ik wel eens. Maar dan gingen we altijd brood strooien in het park. En dan kwamen ze allemaal aanvliegen. En dan echt, het was enorm geplons. En dat maakte heel veel indruk op me. Maar gooi nou zeg maar brood naar zo'n krakeend, dan blijft hij gewoon op afstand. Die krakeenden zijn eigenlijk wat meer schuwiger. Die blijven wat meer aan de randen van de poeltjes en de sloten. En die eten ook ander eten. Geen brood, maar meer plantaardig voedsel. Wat ze zowel duikend, een beetje met grondelen noemen ze dat. Dat ze een kont draaien in het water, dat ze bij de water planten. Ja, of het is dus meer een vegetarisch dieet. Hoewel ze in de wintermaanden ook wel eens af en toe een slakje of een waterdiertje pakken. Dat wel.
Duidelijk.
Nou, snacken, zeg maar.
We weten nu het geluid. We weten nu dat ze geen brood eten. Nou, straks ga je volgens mij nog even uitleggen hoe je ze visueel kunt herkennen. Maar we gaan eerst even bellen met Timo Roeken. Hij werkt bij Vogelbescherming Nederland. Om te horen wat er allemaal gebeurt in Vogelland Nederland.
In Vogelvlucht.
Goeiedag, Timo.
Hallo, heren.
Hi, Timo.
Fijn dat je aansluit in onze podcast Notenkrakers. En wat wij altijd doen is horen wat jullie allemaal beleven op het gebied van vogels. En Timo, ik ben benieuwd, ben je nog buiten geweest? En zo ja, heb je nog iets moois gezien?
Zeker, zeker buiten geweest. Het is najaar, mijn favoriete tijd van het jaar. Ik denk dat heel veel fanatieke vogelaars weer regelmatig op waarneming.nl kijken en op trektellen.nl om te kijken wat voor spectaculairs er allemaal is gezien. Nou, en dan niet alleen maar online kijken natuurlijk, maar ook zelf veel weer buiten staan. Zo stond ik afgelopen zaterdag ook op de telpost. Het was qua volume, qua aantallen, was het nog niet heel erg spectaculair, moet ik zeggen. Wel de eerste koolganzen en ook de eerste toendra rietgans kwam weer over. Dat zijn altijd weer, ja, ganzen zijn toch altijd weer van die soorten die de wisseling van het seizoen aangeven. Maar er vloog ook wel wat kleiner spul door. En een van die kleine soorten, van die, ook een kleine vogel zelfs, die overvloog en die een paar keer gelukkig riep. Anders hadden we niet geweten wat het was geweest. Dat was de roodkeelpieper.
De roodkeelpieper. Ik moet bekennen dat me dat niet zo heel veel zegt, Timo. Dus misschien kun je even heel kort uitleggen hoe die klinkt en hoe die eruit ziet.
Ja, er zijn natuurlijk een aantal soorten in Nederland die kennen we wel heel goed. Hè, onder de piepernaam. Graspieper ken je waarschijnlijk wel, Daniel. Boompieper is jou ook wel bekend. En omdat jij in Zwolle woont, heb je misschien ook wel eens, zonder dat je het weet, een waterpieper over horen komen. En heb je aan een bezoek aan de kust, heb je wel eens een oeverpieper gezien. Maar de roodkeelpieper is toch echt wel ja, een zeldzamere soort dan dat. En als je die soort wil ontdekken, dan heb je eigenlijk wel, moet je het geluid eigenlijk goed kennen. Het klinkt een beetje als een boompieper, maar het is net wat nasaler. Het zijn kleine nuanceverschillen die je eigenlijk alleen hoort op het moment dat je een flinke dosis ervaring hebt. Of het geluid leert zeg maar van mensen die al wat meer ervaring hebben op een telpost. Nou, de roodkeelpieper is verder, ja, het is wel een zeldzaam, maar ook wel een regelmatige doortrekker in ons land. Ja, en de beste tijd is toch, vind ik wel, het najaar. En de roodkeelpieper, ja, de naam zegt het al. Het is een prachtige vogel. Alleen als die hier in Nederland komt, dan is de vogel vaak dat mooie broedkleed, dat rode, zeg maar, wat dan op de keel zit en ook over de kop. Dat is de vogel eigenlijk al kwijt. En daarbij komt ook nog eens kijken dat een roodkeelpieper aan de grond in zomerkleed in Nederland in het najaar. Ja, dan dat is wel een lot uit de loterij. Dat is mij in ieder geval nog nooit gelukt. Maar overtrekkende vogels, ja, dat geluk heb ik al een paar keer gehad dat ik het heb gehoord. Het geluid is wat zuiverder en wat langgerekter. Ja, maar je moet het dus wel een beetje oefenen. Maar je kunt je voorstellen dat je als je wat meer ervaring hebt, dat je enthousiast wordt van dit soort soorten.
Ja, en in welke aantallen kwamen er voorbij? Want dan heb je ze in je verrekijker, neem ik aan. Je hoort ze dus, maar ook in je verrekijker. En dan tel je hoeveel er voorbij kwamen, neem ik aan. Hoeveel waren er?
Het trieste aan deze waarneming is, Daniel, ik heb de vogel niet eens gezien. Het was er maar één waarschijnlijk. En die vloog ergens door de lucht, door de blauwe soep. Dus het is geen spectaculaire waarneming, maar zo kun je maar zien met hoe weinig ik blij word, Daniel. Dus ik weet niet of Paul die vogel ook wel eens hoort overvliegen. In het westen van het land is het namelijk wel iets lastiger.
Nou, Paul.
Overigens wil ik nog even vertellen dat ik op de heilige grond van Timo Roeken geweest ben. Ik heb op zijn telpost gestaan. Begin september was ik op vakantie in Twente voor het eerst van mijn leven. En ik heb een rondje gelopen met de grote Timo. En hij heeft me voorgesteld aan de mensen die al elke dag op die telpost staan. En helaas was er op dat moment niet zoveel te zien. Behalve Boomvalk, Zeearend, Kleine Bonte Specht en dat soort dingen. Maar geen echte trek, zeg maar. Wel een leuke soort in het bos daaromheen. Nee. Maar was echt superleuk.
Gezellige middag, ochtend, weet ik veel.
Nee, en die piepers, absoluut. Ik woon bij de zee, bij de Hondsbos. En de Hondsbos is dus 6 kilometer lange dijk met daarin een geul. En daar moeten al die zangvogeltjes overheen vliegen. En ik heb ook al een paar keer uurtje gestaan. Want grote pieper is ook een soort die dan bij ons regelmatig overkomt. Zeker in deze tijd van het jaar. Maar ik heb hem helaas nog niet. Maar ik heb wel eens roodkeelpieper maakt een soort heel hoog geluid. Dat is kenmerkend.
Okay.
Als je het kent, dan het lijkt net alsof je een ventieltje van je fiets zeg maar laat leeg lopen. Dat geluid en dan net iets hoger gepitcht.
Daar moet voor letten, ja.
Ja. Het is echt voor de zwaar geoefende trekteller.
Dat is goed om te weten als ik hem dan toch gemist heb. Maar je hebt wel iets anders moois gezien aan de kust, of wat?
Nou, het was een paar dagen wat stormachtig weer. En dat zegt tegenwoordig niet altijd veel. Want zeevogels zijn echt door die vogelgriep flink getroffen. En daardoor duidelijk in de minderheid in aantallen de laatste 2 jaar. Maar op een gegeven moment was het 2 dagen flink westenwind, zeg maar krachtje 6, 7. En toen ben ik wel even er goed voor gaan zitten, want er waren veel pijlstormvogels langs de kust gezien. En pijlstormvogels zijn een soort mini-albatrossen, moet je aan denken. Ook van die vogels met van die hele lange vleugels die dan over de zee heen zeilen. En die zijn dus heel spectaculair om te zien, alleen vaak helaas niet dichtbij. Maar in dit geval, door die hele harde wind, kwamen er verschillende soorten toch wel echt achter de tweede branding door. Zoals Noordse pijlstormvogel is toch wel mooi zwart met wit. En dan komen ze, als je dan een beetje af en toe van rechts kent, dan zie je ze al aankomen. En dan komen ze net boven die golven uit met hele lange vleugels. En de grauwe pijlstormvogel is een dan nog net wat grotere soort. En daar heb ik er wel een paar van echt heel mooi dit keer gezien. En het was alweer jaren geleden. En dat is echt wel spektakel als je die dan boven die golftoppen. En dan zeker meerdere tegelijk dan. Ik weet niet of je wel eens een albatros gezien hebt, maar dat
zeker, zijn
een enorm. Ja, jij hebt ze in Nieuw-Zeeland gezien. Ik. Maar wij moeten het met de wat kleinere soorten doen. Dit is voor ons dan wel voor zeekustvogels een spectaculaire soort. Ja.
Maar voor alle mensen die misschien niet altijd tijd hebben om op pad te gaan of daar gewoon niet genoeg kennis of zo over hebben. Daarvoor is misschien nu een nieuwe website wel handig. Want Vogelbescherming Nederland heeft vogelrijkestad.nl gelanceerd. En Timo, ik wou jou eens vragen. Kun je eens uitleggen wat de bedoeling is van die website?
Jazeker kan ik dat. Dat is een project waar we eigenlijk al een kleine 2 jaar mee bezig zijn geweest. Kun je zien hoeveel voorbereiding zo'n simpele site. Als je binnenkomt denk je, dat ziet er allemaal leuk uit. Maar er zit heel veel voorbereidingswerk in. En dat komt een beetje voort uit de vraag die we ook wel eens vanuit projectontwikkelaars kreeg. Want Timo, ik wil graag deze wijk wil ik goed inrichten. Of vanuit bijvoorbeeld een gemeente of een provincie. Wij willen de openbare ruimte goed inrichten op een verantwoorde manier. Zodat de biodiversiteit ook iets aan heeft. Maar ik heb eigenlijk geen idee hoe. Dus als jij mij nou gewoon vertelt hoe ik dat moet doen, dan doe ik dat. Maar ik heb ook niet de tijd om al die kennis op te doen.
Ja.
Dus wat we hebben gedaan met het team, en ik heb me daar later aanzienlijk minder mee bezig gehouden, dus alle credits aan mijn team, is dat ze eigenlijk voor al die vogelsoorten zijn ze de literatuur ingedoken en hebben ze gekeken wat voor planten zijn nou nuttig voor al die soorten vogels. Dus wat je als even een hele simpele case. Ik ben een projectontwikkelaar. Ik heb een aanbesteding gewonnen bij een gemeente en ik ga een nieuwe wijk inrichten. Of ik ga mijn tuin opnieuw inrichten. Die kunnen beide. Dan kijk je bijvoorbeeld naar wat voor een vogel zou ik nou bijvoorbeeld in mijn tuin willen. Een braamsluiper is een heel mooi hoog doel, maar je kunt ook bijvoorbeeld voor merel gaan. Dan klik je bijvoorbeeld op merel of op braamsluiper en dan krijg je een volledige plantenlijst daarnaast. En planten die allemaal inheems zijn of echt wel toegevoegde waarde hebben aan ons systeem, aan ons ecosysteem. Nou, en dan kun je dus zeg maar op basis van die keuzes, en dan kun je ook nog eens aangeven, maar de plant moet het hele jaar groen zijn. Ik wil graag in het najaar, als projectontwikkelaar kan dat nuttig zijn. Nee, ik wil graag in het najaar de kleur geel in mijn wijk. Al die filters kun je zeg maar toepassen. En dat is een heel uitgebreid systeem. En dan kun je eigenlijk gewoon, je hoeft je niet meer zorgen te maken of je het goed doet of niet. Want alle keuzes die voorbij komen zijn verantwoord. En dat is gewoon een heel fijn idee.
Oké, dus je kunt ook gewoon als, want dat vroeg ik me inderdaad af, als individu. Dus ik kan mijn eigen tuin als voorbeeld nemen en zeggen, nou, de merel die heb ik al, zo groen is mijn tuin al wel. Maar een andere soort kiezen en dan krijg ik een plantenlijst. Ik ga naar de verantwoorde tuinhandel. Het moet, neem ik aan, niet naar een of andere intratuinachtig iets, maar een goede plant aanbieden.
Ja.
En dan heb ik kans op die soort.
Ja, exact. Ja. En dat is vooral heel erg belangrijk, omdat het ook zo slecht gaat in Nederland met heel veel struikbroeders in het stedelijk gebied. Dus op deze manier kun je echt op een verantwoorde manier kun je je tuin eigenlijk op die manier inrichten, zodat je zeker weet dat je het goed doet. Dus die vraag, die zorg, die valt dan meteen af bij die als je iets op die website vindt.
Mooi initiatief. Vogelrijkestad.nl heet het. En nou, dankjewel voor de uitleg en dankjewel ook voor het delen van je vogelervaringen.
Graag gedaan en tot de volgende keer.
De volgende keer, Timo.
Doei.
Doei.
Paul, voordat we gingen bellen met Timo hadden we het al even kort over. Jij zou gaan uitleggen hoe je het mannetje krakeend, het vrouwtje krakeend, et cetera. Hoe je die kunt herkennen, hoe ze eruit zien.
Ja, de mannetjes zien er eigenlijk gewoon totaal anders uit. Want zoals je weet is zo'n mannetje wilde eend best wel bont gekleurd. Er zit bruin in en groen en grijs en heeft een hele mooie groene kop en een beetje olijfgroenige snavel. En het mannetje krakeend ziet er heel erg anders uit. Als je hem op afstand ziet, lijkt het een grijze boel. Maar als je met de verrekijker of van dichtbij kunt bekijken, dan zie je pas hoe onvoorstelbaar mooi verenkleed hij heeft. Hij heeft allemaal hele fijne zwarte streepjes overal lopen.
Hele mooie patronen. Hè? Het is een beetje wiskundig bijna.
Ja, en zeker zoals nu in de herfst en het begin van de winter, dan zijn die eenden op hun mooist. Want er zit ook nog een heel verhaal achter. Want in de zomer ruien ze hun complete verenkleed. Dat doen ze omdat ze anders zinken als een baksteen. Dat verenkleed wordt in één keer helemaal ververst in een hele korte tijd. Het kost ze heel veel energie. En daarom en dan worden ze eerst allemaal een beetje, krijgen ze één bruinige kleur. Dat is heel apart. En dan door het slijten van die veren, dat slijt alweer heel snel. Daaronder zit eigenlijk de echte kleur van de veren, komt dan tevoorschijn.
Okay.
En dan krijgen ze echt, dat noemen ze het prachtkleed. En nou, zo'n mannetje krakeend is echt onvoorstelbaar mooi, zit hij in zijn veren. Een hele mooie zwarte snavel. Krakeenden zijn ook net wat sierlijker dan die wilde eenden. Die zijn best wel groot. Het zijn grote vogels. Krakeend is wat slanker. Maar het moeilijke zit hem in de vrouwtjes. Nou zie je natuurlijk het vrouwtje vaak bij die krakeend zwemmen. Dus dan zie je al dat het vrouwtje krakeend is. Maar, maar ze hebben een andere vleugeltekening. Bij die eenden, als ze op een gegeven moment met de vleugels slaan, dan zie je dat ze op de achtervleugel hebben wilde eenden. Een hele mooie blauwe spiegel noemen ze dat. Het is een vierkant vlak in die vleugels. Bij die wilde eend is dat heel mooi donkerblauw met een witte
bij de dame?
Bij allebei.
Ja, okay.
Bij allebei hebben ze dat. En bij de krakeend is het juist heel mooi roodbruin met heel groot wit vlak erin. En als je zo'n eend ook van de zijkant gewoon ziet zwemmen, dan zie je bij zo'n krakeend ook al in de zijkant een witte vlek. Een duidelijke witte vlek. En dat is echt een heel groot verschil. Zeker als ze vliegen, want dan zie je bij die wilde eend gewoon een heel mooi groot blauw vlak in die vleugels. En bij de krakeend dus heel groot wit vlak.
Maar als ze nu gewoon dobberen in het water, wat is dan de truc?
Nou, dan is bij de eend, de snavel is een heel groot verschil. Bij die krakeend vrouw is die gedeeltelijk donker en gedeeltelijk een beetje oranje. En bij die wilde eend vrouw is die snavel bijna helemaal oranje.
Reden genoeg om naar eenden te kijken. Mooi. Ja. Ik noemde net al even zijn naam, Henk Meeuwsen, want de mooie vogelgeluiden die je hoort in notenkrakers, die komen van de app Bird Sounds Europe. En Henk Meeuwsen, die ook voor ons vogelmagazine schrijft trouwens, die heeft veel van die geluiden voor de app opgenomen. En achter die geluiden schuilen weer mooie verhalen. En daarom spreek ik af en toe met Henk af op de Veluwe, bij Boshuis 3 in dit geval, om te luisteren naar zijn verhaal achter het geluid van de krakeend.
Henk, wat hoor jij hier allemaal?
Eend. Maar dat is niet genoeg, ben ik bang.
Dat is wel weinig. Dan denk ik, dat kan ook Donald Duck zijn.
Ja, weet je, met eenden. Ik heb lang de neiging gehad om ze een beetje te negeren. Ik heb een alibi, ik kom van de zandgronden. Je zag er eigenlijk alleen maar, als je al eenden zag, dan waren het denk wilde eenden. Misschien is het met eenden net als met wijnen. Die moet je je eigen maken. Daar moet je even over doen. En dat is met eenden ook. En het heeft mij even geduurd voordat ik eenden wat serieuzer ben gaan nemen. Ook wat gerichter mijn microfoon ben gaan houden. En bij deze eend, ik heb het laatst nog iemand uitgelegd. Die hoorde een geluidje. En zei van, ja, wat is dat voor eend? Ik zeg, dat is een krak eend. Toen moest je meteen lachen. Want hij wist meteen hoe die eend aan zijn naam kwam. En het rare is, bij eenden, vaak zijn de snaterende geluiden van de vrouwtjes. En de wat ingetogenere geluiden, in ieder geval bij de wilde eend, zijn van de mannetjes. Maar dit, dus ik geneer me een beetje dat ik, volgens mij is dit het mannetje. Terwijl het toch wel krak krak is. Volgens mij is het mannetje. Die baltstijd, die heb ik nog maar een paar jaar door. Dan moet ik eigenlijk zeggen van de wilde eend. Maar het valt me op dat die krakeend. Ik hoor ze de laatste tijd ook regelmatig overvliegen, krakeenden met meerdere. En dan hoor je dus niet alleen het snater, het typische eendengeluid, dat krak krak, ook gewoon eendengeluid. Maar er zit een fluittoontje in. En dat heb ik pas, ondertussen al wat langer geleden, maar relatief laat in mijn vogelaarsbestaan ontdekt. Dat in de wilde eend balts van het mannetje een fluittoon zit. En dat zit ook in het roep van dat mannetje krak eend. En dat is zo onverwacht. En dat je überhaupt, ja, en dan ga ik toch weer, dus waar ik wilde eend zegt, moet je maar krak eend invullen. Dat hele baltsritueel van die eenden, als je ziet hoe dat bij wilde eenden gaat, en Paul mag zeggen of dat bij krakeenden ook zo gaat, is dat ze gewoon met een groepje in het water zitten, druk om elkaar heen zwemmend. Die mannetjes die zijn onrustig, die vrouwtjes zijn onrustig. Die vrouwtjes maken soms een ritmisch gesnater. Die mannetjes die gooien de kop omhoog en dan hoor je zo'n heel mooi fluittoontje. En wat ik later pas hoorde in mijn opname, is dat er ook een hele diepe, lage, ja, grunt in zit, een heel lage bromtoon. Had ik sowieso nooit gehoord. En dan is een parabool is handig. Op een gegeven moment dacht ik, ja, maar dat zit echt een hele lage bromtoon. En voor of na die fluittoon, dan ben ik even kwijt. Dat is heel opvallend. Voor zowel wilde eend als krakeend. En ik heb laatst hoorde ik iemand die zei, Henk, daar zit bij die plas daar, hoor ik een fluittoontje van een vogel die ik niet ken. En toen ging ik daar luisteren. En toen bleek het gewoon die wilde eend te zijn. Of krakeend. Het is zelfs zo afwijkend dat iemand wilde eenden ziet. En die hoort een fluittoontje en die denkt aan een zangvogeltje. Ah, is toch wel wonderlijk.
Knap van die eend. Maar waar ik nou wel benieuwd naar ben is, jij bent dus geen eendeman van nature. Maar heb jij die krakeend inmiddels omarmd?
Nog niet zo lang geleden, volgens mij afgelopen een dag of vijf geleden, stond ik op een bruggetje bij een plas. En er zat een krakeend in de buurt en die hoorde ik een paar keer roepen. Ja, dan ga ik dus echt even de microfoon richten, want ja, blijkbaar zijn ze aan het toenemen. En ik heb het gevoel dat ze zelfs ook wat tammer aan het worden zijn. En ze zijn wel een stukje schuwer nog dan de wilde eend, daar kom je makkelijk bij. Maar deze krakeend die zat mooi bij dat bruggetje in de buurt. Dus ik heb gewoon een tijd de microfoon gericht. Maar ja, ik hoorde alleen maar krak, krak, krak. En, of ja, zoals ik het doe, het is veel mooier. Hè? Er zit een heel mooi rollertje in. Maar het is me nog niet gelukt om, ja, dat baltsritueel, dat druk om elkaar heen zwemmen en dat, ja, dat fluittoontje. Ja, dat fluittoontje van de krakeend ken ik dus. En misschien weet Paul dat ook. Is dat vraag 2 al ondertussen van Paul in dit item? Dan zie je er dus 3 overvliegen. 2 mannetjes en een vrouwtje of 2 vrouwtjes en een mannetje. En er zit iets van onrust in. Dan denk je, maar dit is niet alleen maar gewoon overvliegen. Het is net alsof er ook iets aan de hand is van, ze is van mij of hij is van mij. En dan hoor je dat fluittoontje. Druk roepend ook. Ik heb ze nu wel in de picture, laat ik zo zeggen. Het is sowieso, die eenden hebben me wel iets meer gegrepen. Er is meer aan te beleven dan ik vroeger dacht. Dat sowieso.
Je luisterde naar Henk Meeuws en Henk is de man achter de app Bird Sounds Europe. En in die app zitten geluiden van 465 Europese vogelsoorten. Met in totaal, ik heb het niet geteld, maar Henk heeft het gezegd, 2374 geluiden. Als jij nou denkt, nou, dat kan ik ook al wat Henk kan, zo'n geluidje opnemen. Nou, zeker doen. En stuur hem dan naar info@rootsmagazine.nl. En dan laten we hem misschien even horen in deze podcast. Paul, je hebt het al gehoord, hè? Henk heeft natuurlijk weer vragen voor jou gesteld. Tijdens
Spervuur was het weer.
Ja, die man stelt allemaal hele moeilijke vragen.
Hij denkt ook veel te veel na.
Ja, dat
het is echt een denker.
Het is een denker en dat pakt soms goed uit, soms niet. Maar in dit geval, hij heeft weer een vraag. En ik geef die vraag van het balsritueel vis ik er even uit, want dat speelt nu. En Henk zegt, balsritueel wilde een groepje in water druk om elkaar heen zwemmend. Ik vat het even heel kort samen, hè. Mannetje en vrouwtjes onrustig, vrouwtjes ritmisch snaterend en man maakt ritmisch fluittoontje. Snap je het nog?
Zeker.
Afijn, is dat ook bij krak 1 het geval?
Nou, hij vroeg twee dingen. Hij had het eerst over het geluid. Dat fluiten, het fluitende geluid. Of dat nou die mannetjes of die dat dan maakten. Of dat wist hij niet helemaal precies.
Nee.
En hij had ze steeds overvliegend. Nou, komt dat bij de krak 1 dus bij elkaar. Dus krak 1 balt ze niet zoals wilde eenden al om elkaar heen. Vechtend en achter. Ik zal ook de details achterlaten, want er gebeuren nog veel ergere dingen bij wilde eenden. Maar die krak 1 zijn veel beschaafder. En die doen het veel minder opvallend. Dat hofmakerij van de vrouwen, waar we balt dus onder verstaan. En het begint eigenlijk nu al in het najaar, wordt het al actief. Paren worden gevormd in het najaar en in de winter, dus niet in het voorjaar bij eenden. En die krakeenden die doen dat juist door rondjes te vliegen in de lucht en achter elkaar aan te zitten. Het zijn vaak twee of meer paren die het tegelijk doen, daarom zie je er vaak drie of vier. Het zijn dan twee paardjes die achter elkaar aan vliegen. En dan maken die mannetjes dat aparte geluid dus. En ze fluiten. En ze fluiten dus echt naar de vrouwtjes. En het wordt dus in de lucht worden de paren gevormd.
Oh, oké. Nou, dan heb je eigenlijk beide vragen in één keer volgens mij beantwoord hierbij.
Eigenlijk heeft elke eend weer een ander soort balsritueel. Dat is wel grappig.
Ja, oké. En wat je trouwens ook voor deze podcast altijd doet, is weetjes verzamelen. Hè? Was dat voor de krakken eend een beetje makkelijk? Of is het een beetje te bruinige,
gewoon, nou, nee hoor, nee hoor. Het zijn altijd wel leuke weetjes. Inmiddels is het aantal broedparen in Nederland al gestegen naar tussen de 25 en de 30.000. Dat was dus eerst zo rond de 100 hè, in de jaren 70. Dus dat is flink toegenomen. Lang nog niet zo veel als de wilde eend hoor, want die zit bijna op 300.000 paar. Dus het is nog steeds onze algemeenste eend. Wat wel opvallend is dat de wilde eend echt sterk afneemt al een aantal jaar. En daar is veel onderzoek naar gedaan. Komt toch door de productie van het aantal jongen wat achteruit gaat, achteruit loopt, zeg maar. En het opvallende is dat die krak eend het juist weer heel goed doet. Dus die neemt een aantal toe. Dus dan ga je wel afvragen hoe dat dan komt. Nou, een van de redenen is bijvoorbeeld dat de wilde eend veel vroeger in het jaar broedt dan de krak eend, al van oorsprong zo. Dat doen ze al heel lang, hè, honderden jaren. En de snoek is een van de grootste vijanden van jonge eendjes. Die neemt toe en die zit juist zo in elkaar dat die juist weer veel eendjes gaat vangen op het moment dat die eendjes zwemmen. En dat botst dus met elkaar. Terwijl die krak eend die broedt wat later en die broedt ook wat meer verborgener en die houdt zijn jongen ook wat meer goed in de gaten. En die heeft dus blijkbaar veel minder te lijden onder snoeken. En ook tegenwoordig bijvoorbeeld de zilverreiger die toeneemt. Die pakt ook wel jonge eendjes. Dus ja, daardoor is die wilde eend toch achteruit aan het gaan. En die krak eend doet het daardoor juist een stuk beter.
Ja, nou, de een zijn dood is een ander zijn brood, zullen we maar zeggen.
Ja, en wat verder ook nog heel opvallend grappig is, is de combinatie van meerkoeten en krakeenden. Want meerkoeten die duiken heel vaak onder water. Dat zou je misschien wel eens gezien hebben. Die pakken planten wat dieper omhoog, die halen daar de meest eiwitrijke bolletjes bijvoorbeeld uit. En dan laat ze die plant gewoon drijven. En daar profiteert die krakeend weer van, want die eet dan dat groen wat boven blijft drijven. En dat vindt hij juist lekker.
Slim dus eentje eigenlijk. Hè?
Ja, dat is een hele mooie combi.
Ja, hij pakt het gewoon goed aan. Net iets slimmer dan de wilde eend. Of hij heeft gewoon pech. De wilde eend, dat kan natuurlijk ook.
Ja, ik heb een beetje het idee dat die krakeend inderdaad wel wat slimmer is.
Wat snugger. Het is geen Donald.
Nee.
Nou ja, dat kan helemaal prima. Waren dat je weetjes?
Ja.
Mooi. Dan gaan we over naar ons
volgende. Kort houden.
Nou, moet niet. Mag. Gaan we even naar ons volgende weetjesrubriek. De vogelvraag.
In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag.
Ja, Paul, we hebben weer een vraag binnengekregen. Ditmaal van Ella Sinken. En zij schrijft: als je een veer vindt, zit er aan de onderzijde van de veerpen een blauwig, doorzichtig omhulsel. En dat klopt, dat zit inderdaad onderaan aan een veer.
Ja.
Maar zij vraagt zich af, en ik heb me nooit afgevraagd, wat is dat? Goeie vraag.
Ja, het is zo dat zij sturen dus een hele stapel veren, had ze gefotografeerd. En er was een houduif, die was gepakt door een marter of een vos. Dat kan je zien, dat een marter of een vos bijt veren af. Een sperwo of een havik, die trekt ze eruit, uit de vogel. En dan blijven die veren heel. En bij deze duif, die was dus gepakt en die waren afgebeten. En bij al die pennen zag je een soort blauwe spoeltjes eromheen zitten. En wat is dat nou precies? Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik weet natuurlijk wat het is. Maar ik moest wel even zoeken waarom dat eigenlijk zo is. Want ze noemen het bloedpennen of bloedspoelen. En het zijn een soort hulsjes op het moment dat die veren gaan groeien bij een klein vogeltje, of in het geval van zo'n houtduif, dan gaat dat best wel snel. En die veren zijn in het begin nog heel kwetsbaar. Die zijn nog zacht en die schacht, zeg maar, die groeit uit en die is nog zacht. En dit omhulsel, dat schijnt, dat bloed. Allereerst die veren, die prille veren nog te beschermen. Maar er loopt ook wat meer bloed doorheen.
Mm-hmm.
Naar die veren toe. Omdat ze groeien heel snel, veren bij jonge vogeltjes. Als je een jong meisje ziet in een kastje, binnen een dag of twee, drie is die vleugel al flink uitgegroeid.
Ja.
Nou, blijkbaar is dit bedoeld om die pennetjes te beschermen.
Het is een beschermhoesje. Eigenlijk.
Ja, het is een soort beschermhoesje. En ze voeden dus de veren wat meer met bloed. En, maar zo op het moment dat het zeg maar uit aan het groeien is, valt het een soort, net als een appelschilletje, valt het er gewoon ook weer van af. Dus het, op het moment dat die veren langer worden, valt dit er langzaam af.
Ja, maar als geplukt worden door een roofvogel, dan zit het nog aan.
Nou, op het moment dat zo'n vogel een hele jonge houtduif van een nest plukt, en dan zit alles er nog aan en dan zie je dat. En als je wel eens in een nestkastje gekeken hebt met jonge meisjes, dan zie je ook dat al die meisjes hebben. Dan zie je die veertjes uit die spoeltjes komen. Dat is echt een heel bijzonder gezicht. En zo zit die natuur zo prachtig in elkaar. Dat dit op de een of andere manier dus blijkbaar dat extra eventjes beschermt. En ook tegen elkaar. En dus dat.
Duidelijk verhaal, Paul. Goed uitgezocht weer. Nou, heb je nou ook een mooie vogelvraag? Net als Ella Sinken, moet ik zeggen. Of heb je een vogelgeluid opgenomen? Mail deze dan naar info@rootsmagazine.nl. En dan gaan we in de volgende podcast wellicht behandelen.
Notenkrakers.
In de nieuwe Roots van november 2025, die vanaf 15 oktober in de winkel ligt, vind je naast een verhaal over de krakeend, waar we het nu zojuist uitgebreid over hebben gehad, ook nog een mooi verhaal over kraanvogels. En als je nog meer vogels wil hebben, dan kun je nog het Vogelmagazine najaar 2025. Paul, je hebt er hard aan gewerkt. Die kun je aanschaffen, want daarin staat een verhaal over hoe je eenden zo mooi mogelijk kunt fotograferen.
Ja, en ook hoe ze allemaal verschillend balsen. Dat staat er ook in.
Kijk aan. En een interview met de directeur van SOVON Nederland. Dat is onze vogelonderzoekersinstituut in Nederland, Diane Nijland. Met een mooie anekdote over de wielenwaal.
Wat trouwens ook heel grappig is, staat een artikel in over waarom bepaalde vogelsoorten in het najaar of in de winter meer voorkomen het ene jaar dan het andere. Ik kan nog een heel leuk nieuwtje vertellen. De pestvogels komen eraan. Want ik las toevallig op Facebook dat in Finland bijna geen bessen meer aan die boom hangen. Dat er heel veel pestvogels dus deze kant op komen vliegen. En hier stikt het van de bessen. Dus misschien dat we weer eens een winter krijgen met hele mooie grote groepen pestvogels. Dat zou wel echt heel cool zijn.
Dat zou heel mooi nieuws zijn. Nou, hoe dan ook, wat we net allemaal zeiden, je kunt de Roots en het Vogelmagazine bestellen via rootsmagazine.nl. En we gaan natuurlijk nog weer een nieuwe podcast maken. En we gaan even het geluid laten horen. Dan mag jij zeggen wat het is.
Ja, dat is de goudplevier. En ik kan je zeggen, ik was gisteravond aan het fietsen bij mij in de polders. En ze zijn er alweer volop. En je hoorde ze overal roepen. Dus het is,
mooi geluid ook.
Ja, echt heel mooi geluid. En zeker als ze zingen.
Nou, je hebt hem al gehoord. Maar goed, voor de mensen die hem nog niet gehoord hebben, die gaan eerst even lekker luisteren en naar de krakeend. Dus als je buiten bent, luister dan goed op dit geluid.